Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Ook in deze uitzending lezen we verder uit het boek Zacharia en we zijn toe aan het laatste van de 8 nachtgezichten. De vorige keer dachten we na over het grote vat vol met zonden dat Zacharia in de lucht naar voren zag komen. Het bleek een grote efa te zijn, een inhoudsmaat voor meel, gerst en andere droge stoffen. Er zaten een paar handvatten aan het vat, zodat 2 personen het tussen zich in konden dragen. In een gewone eva past ongeveer 40 liter, maar deze is veel groter geweest. En daarom herkende Zacharia het voorwerp dat hij zag komen wellicht ook niet. Verder heeft de eva een loden deksel. Als dat even opgelicht wordt, ziet Zacharia dat er een vrouw in zit. De engel legt hem de betekenis uit. De vrouw in de eva stelt de goddeloosheid voor. De Heere heeft de zonde van het hele land verzameld in die korenmaat. En daar moet ze ook blijven. De eva moet gesloten blijven. Dit visioen laat zien dat de zonde 1 geheel is. Alles bij elkaar vormt het een gedaante. Ook zien we dat de zonde niet zomaar in de hand te houden is. Zonde wil verder gaan. Als de engel het deksel even oplicht om Zacharia de inhoud van het vat te laten zien, dan probeert de vrouw onmiddellijk te ontsnappen. De engel moet haar weer terugduwen en het zware deksel weer snel laten vallen. De zonde wil niet gevangen zitten, ze wil uitbreken. En het is niet reëel om te denken dat we zelf die zonde wel in bedwang kunnen houden. Als zonde ruimte krijgt, zal ze steeds meer ruimte nemen. Zacharia ziet dan dat er 2 vrouwen met vleugels komen die het grote vat vol zonde wegbrengen. En hij vraagt waar ze naartoe gaan. De bestemming blijkt Babel te zijn. Daar zal de vrouw, de goddeloosheid, wonen in een huis dat speciaal voor haar is gebouwd. In de Bijbel zien we dat Babel de stad is waar mensen zonder God leven. Het begint al bij de torenbouw van Babel en het eindigt in Openbaring, waar Babel beschreven wordt als een goddeloze stad. In Zacharia doet de Heere de zonde weg uit Jeruzalem. Maar er wordt nog niet definitief afgerekend met de goddeloosheid op aarde. Dat gebeurt wel in Openbaring. We gaan nu verder in Zacharia, hoofdstuk 6.
In 7 visioenen heeft de profeet Zacharia ontzagwekkende, maar bemoedigende antwoorden gekregen. Hij moet ze niet voor zichzelf houden, maar doorgeven aan de leiders en de teruggekeerde ballingen in Jeruzalem. En al die antwoorden samen zeggen 1 ding, de Heere doet het. Want alles komt van God, alles bestaat door God en alles heeft zijn doel in God. De Heere bouwt Jeruzalem en zijn volk Israël zal er wonen, zoals de Heere heeft beloofd, en delen in al zijn zegeningen. Dan is Gods volk en zijn al Gods kinderen een geheiligd volk, dat tot in eeuwigheid zal zingen van Gods genade en trouw. Mogelijk dat een luisteraar bij al deze dingen denkt of zegt: maar dat is allemaal voor de rest die is overgebleven van het volk Israël. Voor de weinige mensen die nog in het land waren overgebleven en met diep ontzag luisterden naar de woorden van de profeten Haggai en Zacharia. Maar hoe zit het nu met de rest van de wereld? In het eerste visioen zagen we dat het in de wereld stil bleef. In het tweede visioen horen we van smeden en horens. De 4 horens vertegenwoordigen de 4 wereldmachten die Juda, Israël en Jeruzalem hebben verstrooid. De 4 smeden waren gekomen om de 4 horens vast te grijpen, stuk te slaan en weg te gooien. En in het 7e visioen blijkt God wel in Jeruzalem te wonen, maar de wereld lijkt het gebied waar vrouwengoddeloosheid heerst, want zij zit op haar troon in Babel. In Zacharia 5 vers 10 vraagt Zacharia waar de vrouw in het grote vat naartoe wordt gebracht. In Zacharia 5 vers 8 wordt door de engel van de vrouw in het vat gezegd, zij stelt de goddeloosheid voor. En in vers 11 is het antwoord van de engel op Zacharia's vraag waar de vrouw naartoe gaat, naar Babel. Daar bouwen ze een huis voor de vrouw, en als het klaar is, zal ze daar op een voetstuk gezet worden. Daar zit ze dan, in Babel, in haar eigen paleis en op haar eigen troon, die lijkt vast te staan. Maar de aarde is toch van de Heere? Ja, en al wordt Satan de overste of de heerser van deze wereld genoemd, hij heeft geen blijvend recht op Gods schepping. Want de Heere heeft beloofd in Habakuk 2 vers 14, maar er zal een tijd komen waarop de aarde helemaal vol zal zijn met de kennis van de heerlijkheid van de Heere, net zoals de zee bordevol water is. Of zoals we in een andere Bijbelvertaling lezen, want de aarde zal vol worden van de kennis van de heerlijkheid van de Heere, gelijk de wateren die de bodem van de zee bedekken. Het is een van de grote problemen van de eindtijd, de tijd waarin wij nu leven. De morgen is gekomen, de dag van Christus is aangebroken, zondaren worden verlost en gered. Jezus Christus heeft alle macht in hemel en op aarde, maar we leven nog steeds in een donkere wereld. Het is zelfs zo dat de duisternis steeds meer lijkt te vallen over een wereld die in zonde leeft. Gods naam wordt nog steeds niet alleen overal en tot in eeuwigheid geëerd. Hoe zit dat? Heeft God deze wereld afgeschreven? Of zijn al Gods beloften nog niet vervuld en moet die dag nog komen, zodat Gods volk en kinderen niet te vergeefs wachten op de nieuwe morgen, waarop geen nacht meer zal volgen? Het laatste nachtgezicht geeft erop het antwoord. Zacharia 6 vers 1. Ik keek weer op en zag vier wagens die tussen twee bergen van koper uitkwamen. Dit laatste visioen is in zekere zin een tegenhanger van het eerste. Het herinnert aan het eerste visioen als we lezen over paarden en kleuren. Maar tegelijk is er ook een verschil. In het eerste visioen komen de ruiters en paarden terug van een verkenningstocht over de hele aarde en brachten zij een teleurstellend verslag uit, namelijk op de hele aarde is het overal volkomen rustig. Hun verslag bracht tot de vraag hoe lang het nog zal duren voordat de Heere oordelend en vergeldend de zonde straft en orde op zaken stelt in de wereld. In het laatste visioen komen de paarden niet terug, maar staan de paarden klaar om erop uit te gaan. In het eerste visioen valt de nadruk op de ruiters. Zij rapporteren hun bevindingen. In het laatste visioen gaat het kennelijk om de wagens en wat er op die wagens wordt vervoerd. Daarom moet Zacharia en ook wij die wagens goed bekijken, om zo dit moeilijkste van de acht visioenen goed te begrijpen. De wagens die de profeet ziet, zijn naar het Hebreeuwse woord dat daarvoor wordt gebruikt, strijdwagens. Ze doen denken aan de duizenden strijdwagens van de Heere, uit Psalm 68 vers 18. Zacharia is getuige van hemels wapengekletter. Hij ziet vier wagens, een onderdeel van het machtige leger van de Heere, die God die door de profeet Zacharia zo vaak de Heere van de hemelse legers wordt genoemd. De vier wagens die de profeet ziet, worden getrokken door sterke paarden. Ze kunnen de aarde naar alle kanten doorkruisen, naar alle windstreken. En het feit dat ze sterk zijn, houdt in dat ze de einde van de aarde kunnen en zullen bereiken. Ze geven het niet voortijdig op. Zacharia 6 vers 2 en 3. De eerste wagen werd getrokken door rode paarden, de tweede door zwarte, de derde door witte en voor de vierde waren gevlekte paarden gespannen. Het waren sterke paarden. Mogelijk dat iemand zich afvraagt of de verschillende kleuren ook wat te betekenen hebben. Bijvoorbeeld, zoals dat in Openbaring 6 heel duidelijk het geval is bij de oordeelspaarden die Johannes op Patmos over de aarde ziet trekken. Verschillende Bijbeluitleggers wagen zich aan een uitleg, maar er zijn grote verschillen. Geen enkele uitleg is overtuigend gefundeerd op Gods woord, en ik kom niet verder dan ik weet het niet. Bovendien is er verschil tussen Zacharia 6 vers 2 en 3 en Zacharia 6 vers 6. In vers 6 komen wij de rode paarden, die in vers 2 als eerste worden genoemd, niet meer tegen. Misschien zijn de kleuren alleen maar bedoeld om de ene strijdwagen van de ander te kunnen onderscheiden. Hoe het ook mag zijn, ook de profeet Zacharia heeft er kennelijk moeite mee om het visioen en zijn boodschap te begrijpen. Uit het vervolg blijkt dat hij de engel, die al eerder uitleg gaf, vraagt: wat betekent dit allemaal? Kijken we ter vergelijking naar de inhoud van Openbaring 6, dan lezen we er dat het lam een van de zeven zegels verbreekt, en dat Johannes hoorde dat een van de vier wezens met donderende stem zegt: kom! Dan verschijnt er een ruiter op een wit paard, die over de aarde gaat rijden. Hij heeft een boog bij zich, een Oosters oorlogswapen. De kroon die hij ontvangt is de beloning voor een overwinnaar. De woorden "hij kreeg een kroon" is een omschrijving van het feit dat God zelf iets geeft, in dit geval een kroon of erekrans. De verhullende manier van spreken komt vaak voor in Openbaring. Het is een van de manieren waarop Johannes, uit eerbied, vermijdt om de Here direct te noemen. Aan de vermelding van de boog en de kroon voegt Johannes nog toe dat de ruiter erop uittrok als overwinnaar naar zijn volgende overwinning. Een uitdrukking die erop wijst dat de ruiter ook in de toekomst zal overwinnen. De identiteit van deze ruiter is omstreden. Vele Bijbeluitleggers zijn van mening dat hij een oordeel brengt, waarbij specifiek gedacht wordt aan oorlog, omdat hij samen met de ruiters in de volgende verse wordt genoemd. Voorstanders wijzen dan op parallellen met de kleuren van de paarden in Zacharia 6 en op overeenkomsten met de valse Christussen in Marcus 13 en met de valse apostelen in 2 Korintiërs 11. Volgens sommige Bijbeluitleggers is de ruiter op het witte paard zelfs de antichrist. De ruiter zou Christus niet kunnen zijn, omdat dan het lam dat de zegels opent zijn eigen optreden zou aankondigen. Ook wordt er gezegd dat de eerste vier zegels onheil inhouden, omdat het Oude Testament op verschillende plaatsen een viervoudig onheil voorzegt. Andere Bijbeluitleggers zijn van mening dat de ruiter op het witte paard wel Christus kan zijn. Argumenten hiervoor zijn de parallellen met Psalm 45 en Openbaring 19, als ook het feit dat de kleur wit elders in het Bijbelboek Openbaring een positieve betekenis heeft, en het ontbreken van de vermelding van een concrete nood of ramp in vers 2. Toch blijft het een probleem dat de ruiter op het witte paard dezelfde persoon zou zijn als het lam. Daarom is door Bijbeluitleggers voorgesteld dat de ruiter op het witte paard opgevat moet worden als beeld van de wereldwijde verkondiging van het evangelie. In de toespraak van de Heer Jezus over de laatste dingen is de verkondiging van het evangelie ook een positieve uitzondering in de reeks rampen en oordelen. Deze uitleg sluit ook aan bij het feit dat de volgende ruiters evenmin individuele personen zijn. Het witte paard spreekt dan over de overwinningstocht van het evangelie door de wereld. De pijlen die de eerste ruiter met zijn boog afschiet, zijn volgens deze opvatting de evangeliewoorden die de harten van mensen raken. ook het gebruik van het woord overwinnen in Openbaring 6 vers 2 brengt geen beslissing in deze moeilijke kwestie. Want dit woord kan zowel wijzen op Christus als op een boze macht. Wel wordt de ruiter op het witte paard enigszins van de andere drie onderscheiden door de woorden in Openbaring 6 vers 4. En een ander paard ging uit dat rood was. Maar het gegeven dat de volgende drie paarden oordelen brengen, blijft een argument voor de opvatting dat de ruiter op het eerste paard eveneens oordeel brengt. U zult begrijpen dat in het licht van de gegeven verschillen het moeilijk is om een conclusie te trekken, zowel met betrekking tot de uitleg van Zacharia 6 als ook met betrekking tot de uitleg van Openbaring 6. Daarom herhaal ik hier wat we al eerder opperden. Misschien zijn de kleuren alleen maar bedoeld om de ene strijdwagen van de ander te kunnen onderscheiden. Hoe het ook mag zijn, ook de profeet Zacharia heeft er kennelijk moeite mee om het visioen en zijn boodschap te begrijpen. Uit het vervolg blijkt dat hij de engel, die al eerder uitleg gaf, vraagt: wat betekent dit allemaal? We lezen het in het volgende vers. Zacharia 6 vers 4 en 5. Wat betekent dit allemaal? Vroeg ik de engel. Hij antwoordde: dit zijn de vier hemelse geesten die voor de Heere van de hele aarde staan. Zij trekken erop uit om de hun opgedragen taak te volbrengen. Zacharia vraagt de engel, die gelukkig tot het laatste toe bij hem blijft, om uitleg. En in vers 5 lezen we het antwoord van de engel. Dit zijn de vier hemelse geesten die voor de Heere van de hele aarde staan. In een andere vertaling lezen we: voor dit zijn de vier hemelse geesten, deze zijn de vier winden des hemels. Nu wordt in het Oude Testament de wind een bode van God genoemd. Maar we zagen ook dat het Hebreeuwse woord voor wind ook vertaald kan worden met adem en geest. Onder de vier winden des hemels zouden we ook de Heilige Geest van God kunnen invullen. De Heilige Geest die uitgaat naar de vier windstreken, naar oost, west, noord en zuid. Dan spreekt het achtste visioen van de Heilige Geest van God, die uitgaat over de ganse aarde. We lezen in vers 7: de sterke paarden stonden te trappelen van ongeduld om te vertrekken. Zij verlangden ernaar de hele aarde te verkennen, en daarom zei de Heere: goed, ga maar, doorkruis de hele aarde, en zij vertrokken meteen. Het woord verkennen geeft al aan dat het hier niet gaat om een voortrazende strijdwagen. Nee, het gaat om een wagen met een berijder die er de tijd voor neemt om alles heel nauwkeurig op te nemen en niets over het hoofd te zien. Dat moet toch de sleutel zijn tot de uitleg van het achtste visioen. Want in Zacharia 6 vers 8 lezen we de climax van dit visioen, want in vers 8 zegt de Heere zelf waar het achtste visioen op uitloopt: de paarden die naar het noorden gingen, hebben daar mijn oordeel voltrokken en mijn geest tot rust gebracht. In een andere vertaling lezen we in vers 8: ze hebben mijn geest doen rusten in het noorderland. De strijdwagens die Zacharia ziet, doen dienst als voertuigen van de Heilige Geest. Het wapen dat zij vervoeren is de kracht van God uit de hoge. Het Griekse woord voor kracht betekent macht, vermogen en kracht. In moderne termen zouden we kunnen denken aan een wagen die met springstof is geladen en ergens naartoe wordt gereden met de bedoeling dat de lading daar tot ontploffing wordt gebracht. Het lijkt mogelijk vreemd om met deze woorden over de Heilige Geest te spreken, maar de Heilige Geest is niet alleen de geest van wijsheid, uitleg en troost, de geest van Christus en van het kindschap van God. De Heilige Geest is ook de geest die overtuigt van zonde, rechtvaardigheid en oordeel. Waar de Heilige Geest zijn werk verricht, daar zien jonge mannen visioenen en zullen zonen en dochters profeteren en oude mannen bijzondere dromen hebben. Maar daar zien we ook wonderlijke dingen gebeuren, in de hemel en op de aarde, bloed, vuur en rookwolken. Daar wordt de zon veranderd in duisternis en de maan in bloed. Waar de Heilige Geest komt, daar breekt een blijde tijd van verwachting aan, een advent naar de wederkomst van Christus. Daar worden de barensweeën van de laatste of jongste dag voelbaar en zichtbaar. Dan is er zwaar weer op komst. Maar wie gelooft God op zijn woord? De Heer Jezus heeft zijn discipelen gezegd, onder andere in Matteüs 24, vers 4 tot en met 14, waar we lezen, laat je door niemand iets wijsmaken, antwoordde Jezus. Want er zullen velen komen die beweren dat zij de Christus zijn. Ze zullen vele mensen op het verkeerde spoor brengen. Wanneer jullie allerlei berichten over oorlog horen, maak je dan niet ongerust. Er moeten wel oorlogen komen, maar die wijzen er niet op dat het einde er al is. Over de hele wereld zullen volken tegen elkaar strijden. Er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn. Maar dat is allemaal nog slechts het begin van de ellende. Dan komt er een tijd dat jullie gefolterd, gedood en overal ter wereld gehaat worden, omdat jullie bij mij horen. Velen van jullie moeten dan ineens niets meer van mij hebben. Die zullen de anderen haten en verraden. Er zullen vele valse profeten komen. Ze zullen velen op het verkeerde spoor brengen. Het kwaad zal hand over hand toenemen, zodat de liefde van de meeste mensen zal verkoelen. Maar wie dwars door alles heen aan mij vasthoudt, zal gered worden. Het goede nieuws over het koninkrijk van God zal overal ter wereld worden gebracht, zodat alle landen het zullen horen, en dan zal het einde komen. En in Matteüs 24, vers 27 tot en met 31, lezen we verder. Want zoals de bliksem van oost naar west langs de hemel schiet, zo zal het zijn als ik, de mensenzoon, terugkom. Waar de gieren zich verzamelen, daar ligt het aas. Onmiddellijk na die dagen van verdrukking en ellende zal de zon worden verduisterd en de maan niet meer schijnen. De sterren zullen van de hemel vallen en de machten van het heelal zullen door elkaar worden geschud. Daarna zal het laatste teken van mijn komst aan de hemel te zien zijn. Heel de wereld zal jammeren en klagen. Iedereen zal mij, de mensenzoon, zien komen in de wolken aan de hemel, met grote macht en majesteit. Ik zal mijn engelen er met luid trompetgeschal op uitsturen. Ze zullen de mensen die bij mij horen verzamelen van de verste uithoeken van de hemel en de aarde. En in Matteüs 24, vers 35 tot en met 51, zegt Jezus, de hemel en de aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zeker niet. Maar wanneer dat allemaal zal gebeuren, op welke dag en welk uur, weet niemand. Ook de engelen in de hemel weten het niet, alleen de Vader weet het. Als ik, de mensenzoon, terugkom, zal het net zo zijn als in de tijd van Noach. In die tijd, voor de grote vloed, ging alles gewoon door. Men at, dronk en trouwde tot het moment dat Noach de ark inging. De mensen merkten niets tot de grote vloed kwam en hen allen wegnam. Als ik, de mensenzoon, kom, zal het net zo gaan. Dan zullen twee mannen samen op het veld werken. De een zal worden meegenomen, de ander achterblijven. Twee vrouwen zullen bezig zijn koren te malen. De een zal worden meegenomen, de ander achterblijven. Wees er dus altijd klaar voor, want je weet niet wanneer ik, jullie heren, kom. Door op wacht te staan, kan iemand voorkomen dat dieven in zijn huis inbreken. Zo kunnen ook jullie moeilijkheden vermijden, door altijd klaar te zijn voor mijn onverwachte terugkeer als mensenzoon. Wie van jullie gedraagt zich als een trouwe en verstandige knecht? Als iemand die ervoor zorgt dat alle anderen in het huis op tijd te eten krijgen? Het is goed dat een knecht bij de thuiskomst van zijn meester met zijn werk bezig is. Zo'n knecht krijgt het beheer over al zijn bezittingen. Maar als zo iemand slecht is en bij zichzelf zegt, mijn meester komt nog lang niet terug en hij begint de andere knechten te mishandelen en leeft er maar op los en bedrinkt zich, dan komt zijn meester op een moment dat hij hem helemaal niet verwacht. Dan zal die de slechte knecht laten folteren en naar de plaats van de huichelaars laten brengen. Daar is wroeging en verdriet. Ook vandaag halen mensen bij het horen van die boodschap hun schouders op. Paulus schrijft in 1 Thessalonicenzen 5 vers 2 tot en met 6, u weet immers dat de grote dag van de Heere geheel onverwacht komt, als een dief in de nacht. Terwijl de mensen zeggen, er is rust en vrede, er dreigt geen enkel gevaar, zal de vernietiging hem plotseling overvallen, zoals de weeën een zwangere vrouw. Zij zullen nergens heen kunnen vluchten. Broeders en zusters, u leeft echter niet in het donker. Die dag zal u niet overvallen als een dief, want u bent allemaal kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij hebben niets te maken met de nacht en het donker. Daarom moeten wij altijd op onze hoede zijn en niet slapen zoals de anderen. Kijk naar die dag uit en blijf nuchter. De Heere laat het Zacharia al zien, de boodschap dat de geest van God de strijd aanbindt met alle misdaad en onrechtvaardigheid in de wereld. Het blijft niet, zoals we in het vorige nachtgezicht zagen, een heilig volk in Jeruzalem en een goddeloos volk in Babel, want er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. In de volgende uitzending lezen we verder in Zacharia 6.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 478432. 0342 478432. 32. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.